Hi, hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering in de Bevlogen Leven podcast van Rebuild. Elke week een teaching van 20 minuten, vol tips en tricks om te leven in de wind van de Heilige Geest.
Yes, goed dat je weer luistert. Vandaag gaan we weer verder in de serie Eindtijd. Ik heb het vorige week gehad over de opstanding der doden en de week daarvoor over volharden in vervolging. En deze week gaan we het hebben over het eeuwige oordeel. En ik geloof dat het essentieel is dat je goed onderwijs hebt over de eindtijd, dat je überhaupt goed onderwijs krijgt. Dat is waarom we ook deze podcast doen. Mijn verlangen is dat je tips en tricks ontvangt om te leven in de wind van de Heilige Geest. Dat je gewoon in het dagelijks leven, in het hier en nu, gewoon Bijbelse tools hebt, praktische inzichten, geestelijke inzichten, om het leven te leven wat Jezus voor jou met jou voor ogen heeft hier op deze aarde. Maar daarnaast, los daarvan, is het zo belangrijk dat je goede, ja, zoals ik het wel eens zeg, goede doctrine hebt. Wat betekent dat? Dat je gewoon weet wat de Bijbel zegt over bepaalde elementen. Wat de Bijbel zegt over manier van leven, over het profetische woord, hoe we uitkijken naar de komst van Jezus. Want dat bouwt je geloof op. Weet je wel? Als je kennis hebt over het woord van God en je krijgt er openbaring over, de Heilige Geest geeft je openbaring, dan word je standvastiger als gelovige. En dat is waarom ik deze serie ook begonnen ben in mei, om je gewoon vier thema's mee te geven rondom de eindtijd. En twee daarvan zijn ook onderdeel van de essentiële fundamenten doctrine. In Hebreeën 6 schrijft de schrijver van, hey, het is niet goed dat we, jullie hadden al lang leraars kunnen zijn bij deze tijd. Hij vermaant ze eigenlijk. Hij zegt, jullie hadden al veel verder kunnen zijn. Jullie zitten eigenlijk nog aan de melk, maar jullie hadden zelf al leraren kunnen zijn. En hij zegt, daarom gaan we gewoon verder met het hoge priesterschap van Jezus. En dan begint hij een aantal hoofdstukken over te schrijven. Wat dat betekent en inhoudt. Hij zegt, en daarom is het goed dat we niet blijven hangen bij de melk. En hij noemt dan die melk, of de fundamentleer, noemt hij op. Dat zijn zes elementen: bekering van dode werken en vertrouwen op God, nummer 1 en 2. Dan nummer 3 en nummer 4 is de leer van dopen en de leer van handoplegging. En nummer 5 en 6, die hebben eindtijdperspectief. Die zijn namelijk de opstanding der doden en het eeuwige oordeel. En het is zo essentieel dat je daar goede kennis over hebt en openbaring, maar ook weet wat dat betekent voor jou als gelovige. En die eerste twee, bekering van dode werken en vertrouwen op God, hebben vooral te maken met dat je gefundeerd bent in het geloof. En dan die tweede, de leer van doop en de leer van handoplegging, hebben vooral te maken met dat je gevoegd bent in het huis van God. En dan de derde, die laatste twee, de leer van de opstanding der doden en het eeuwige oordeel, die hebben ermee te maken dat je gebouwd bent voor de toekomst. Dat je weet wat je kan verwachten. Dat je weet waar je naartoe aan het leven bent. Nou, en dat is ook waarom ik deze serie doe. En vorige week heb gehad over de opstanding der doden. En deze week over het eeuwige oordeel. En die twee zijn best wel nauw met elkaar verbonden. Ik heb het vorige week gehad over de eerste opstanding der doden. Ik heb het gehad over de eerste dood. De eerste opstanding, de tweede dood. En ik heb het ook nog heel kort even gehad over dat alle doden verzameld worden voor de troon van God. En daar gaat vandaag deze podcast ook over. En eigenlijk zou je heel Openbaringen 20 kunnen lezen om al het onderwijs van deze podcast, ja, echt tot je te nemen. En ik zal kort eventjes doorheen lopen. Aan het begin van Openbaring 20... dan wordt de oude slang, de duivel, die wordt gegrepen, gebonden en in een afgrond geworpen voor 1000 jaar. En dan begint ook eigenlijk het 1000-jarig vrederijk. Er zal vrede zijn op aarde, er zal geen oorlog zijn. De sikkels, of de zwaarden en de bijlen, die zullen omgesmolten worden tot sikkels en ploegscharen. Er zal totale vrede zijn op deze wereld onder de heerschappij van Jezus Christus. Dat is nog niet het einde. Dat moment moet nog komen, wanneer dat einde komt. En dan spreekt het begin van Openbaring 20 spreekt over de eerste opstanding van de mensen die niet de Satan hebben aanbeden, die niet gebogen zijn voor het beeld. En zij leefden en regeerden met Jezus 1000 jaar lang. Maar de overige van de doden werden niet weer levend, totdat die 1000 jaar tot een einde gekomen waren. Dus in die eerste opstanding worden alle gelovigen in Christus worden samengevoegd met hem of opgenomen met hem. En dan zullen zij ook op aarde regeren voor 1000 jaar. En dan zegt Openbaring 20 vers 6, zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht. Er is een eerste dood, dat is je natuurlijke dood. En er is een tweede dood, daar gaan we het vandaag over hebben. Maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met hem als koningen regeren. Nou, uiteindelijk wordt de Satan nog losgelaten om over de aarde dood en verderf aan te richten en vele mensen te misleiden. En dan komt het laatste oordeel, of zoals de Bijbel er ook al over spreekt, het eeuwige oordeel vanaf vers 11. Nou, misschien een beetje heftige inleiding op deze podcast, maar ik denk wel belangrijk om te weten van, hey, hoe ziet de eindtijd er ongeveer uit? Weet je wel, we worden opgenomen, we zullen regeren met Christus, er zal een toren van God over de aarde komen, Satan zal nog losgaan op de aarde, maar uiteindelijk zal er een eeuwig oordeel komen. En dan kan je lezen in vers 11 dat eeuwige oordeel vindt plaats bij de troon van God. Er staat, ik zag een grote en witte troon en hem die daarop zat. En voor zijn aangezicht vluchtte de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. De aanwezigheid van God, die zit op de troon, die is zo groot dat de hemel en de aarde voor hem wegvluchten. Jesaja 6 kan je lezen dat de zoon van zijn kleed, je zou zo kunnen zeggen, het puntje van zijn jas, zeg maar de rits van zijn jas, dat stukje wat daar zit, het puntje van de stof, dat is de zoom. Dat stukje, die vulde al de hele tempel. Laat staan dat zijn complete aanwezigheid, wat dat zou doen. Nou, de Bijbel zegt, de aarde en de hemel vluchten weg voor hem. Nou, die troon van God is de plaats waar het eeuwig oordeel zal plaatsvinden. In 2 Korinthe 5 vers 10 noemt Paulus dat ook de rechterstoel van Christus. En ik zeg dat vaak ook in een bekeringsoproep. Niet omdat ik mensen bang wil maken, maar omdat ik mensen wel kennis wil laten nemen van de waarheid. Zodat ze ook begrijpen hoe belangrijk het is dat ze een keuze maken voor Jezus. Dat ze hun redder aangrijpen. Want er komt een dag, dan zullen we staan voor de rechterstoel van Christus. Ieder mens zal komen te staan voor de rechterstoel van Christus. Want je kan lezen in vers 12, er is één oordeel voor alle mensen. Maakt niet uit of je gelovig bent of ongelovig, alle mensen zullen voor de troon van God verschijnen. Want er staat in vers 12, ik zag de doden, klein, groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, overeenkomstig hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren. En ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren. En zij werden geoordeeld. Ieder overeenkomstig zijn werk. Ieder persoon zal voor de rechterstoel van Christus komen en geoordeeld worden door God op basis van het boek van jouw leven. Nou, er is dus één oordeel, dat is voor iedereen. Maar als je goed hebt opgelet in vers 12 en 13, dan zijn er twee soorten boeken. De eerste is het boek waarin staat wat je allemaal hebt gedaan. Je zou het zo kunnen zeggen als een soort logboek. Weet je wel, de Bijbel zegt dat iedereen wordt geoordeeld overeenkomstig zijn werken. Het is eigenlijk een soort logboek. Je zou het zo kunnen zeggen het grote boek van Sinterklaas. Weet je wel, waarin hij precies kan lezen of je braaf bent geweest of stout bent geweest. Alleen dit is natuurlijk een stuk serieuzer, dat begrijp je. Het is een groot logboek waarin staat wat je allemaal hebt gedaan met je tijd hier op aarde. En dit oordelen op basis van die werken is voor ieder mens hetzelfde. Van ieder mens is er zo'n archief. Van ieder mens is er zo'n logboek. Het enige verschil is, en dat zit hem in dat tweede boek, namelijk het boek des levens, waar ook Openbaring 20 vers 12 over spreekt. Nou, wat is nou dat boek des levens? Het boek des levens wordt voor het eerst al genoemd in Exodus 32... als Mozes aan God smeekt dat hij het volk vergeeft voor de zonde die ze hebben begaan vanwege het aanbidden van het gouden kalf. En hij zegt het zelfs, weet je wel, vergeef hen en laat mij anders desnoods uit het boek des levens geschrapt worden. In Daniel 12 profeteert hij dat zij die in het boek staan zullen ontkomen. Dat de rechtvaardigen die in het boek des levens staan zullen ontkomen. Koning David pleit met God in Psalm 69, vers 29, dat misdadigers uit het boek des levens zouden worden geschrapt en niet bij de rechtvaardigen worden geschreven. Nou, ook Paulus spreekt erover in Filippenzen 4, vers 3. En uiteindelijk staan de meest concrete teksten in Openbaringen 3, Openbaringen 13 en Openbaring 21. En die hebben allemaal eenzelfde strekking Er is een boek des levens en jouw naam kan erin geschreven staan. Jouw naam kan erin geschreven hebben staan. Of jouw naam kan erin geschreven worden. Dus je naam kan erin komen. Je naam kan eruit geschrapt worden. En je kan nooit in dat boek komen. Zo zou het ook nog kunnen. Het boek des levens is dus een boek waar namen in staan opgeschreven. Alleen de namen van de rechtvaardigen staan opgetekend in dit boek. Onrechtvaardigen, afvallige, logenaars van Jezus, die staan niet in het boek. Daar is de Bijbel heel duidelijk over. In Openbaringen 3 vers 5 kan je lezen: wie overwint zal bekleed worden met witte kleren en ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens. Maar ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Nou, inmiddels voel je denk ik al wel aan dat het boek des levens een essentieel onderdeel is van dat eeuwige oordeel als het gaat om jouw zaligheid en waar je de eeuwigheid doorbrengt. Dus de grote vraag is, hoe kom je dan in dat boek des levens? Of hoe zorg je ervoor dat je niet wordt uitgewist? Nou, ten eerste zegt Jezus, ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Jezus zegt, als je in het boek des levens staat, dan belijd ik jouw naam voor de vader en voor de engelen. Hij zegt ook een soortgelijk iets in Matteüs 10 vers 32. Daar zegt hij, ieder die mij zal belijden voor de mensen, die zal ik belijden voor de vader die in de hemel is. Dus wat betekent dit? Als het ene waar is, dan is ook het andere waar. Als het zo is dat Jezus jouw naam zal belijden voor het oog van de vader. En het is zo dat als jij zijn naam belijdt voor het oog van de mensen, dat hij jouw naam zal belijden voor de vader. Dan betekent het dus dat het geloof in de Heer Jezus Christus met jouw hart en het belijden met je mond ten overstaan van andere mensen, dat dat hetgeen is wat jou zalig maakt. En het is belangrijk om te beseffen dat het niet zo is dat je, weet ik veel, even een zinnetje zegt en dan ben je gered. De Romeinen 10 vers 9 zegt het heel duidelijk. Als u met uw mond de Heer Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, dan zult u zalig worden. Dus je belijdt het met je mond. Maar het geloof zelf zit in je hart. Nou, dan ten tweede zegt hij, wie overwint, die zal ik beslist niet uitwissen uit het boek des levens. Matteüs 24 zegt, wie volhardt tot het einde, die zal zalig worden. Je kan in het boek des levens opgetekend worden door het geloof in de Heer Jezus Christus, door het belijdenis van zijn naam met jouw mond. En je kan erin blijven door te overwinnen op Satan vanwege het getuigenis van Jezus Christus en het bloed van het lam wat je in je mond houdt, wat je bij je houdt. Dus zelfs onder druk, en daarom heb ik ook die eerste podcast opgenomen, zelfs onder druk en vervolging blijf je nog steeds belijden dat Jezus Christus de Zoon van God is en dat hij is opgestaan uit de dood. Ik zit hier in een winderige garage. Ik hoor van alles bonken. Ik weet niet of je het goed kan horen op de opname. Dus, het boek des levens is essentieel. De troon van God, dat is de plaats waar het eeuwige oordeel is. Er is één oordeel en dat is voor iedereen. Maar er zijn twee soorten boeken. Er is een logboek van alles wat je hebt gedaan. En er is een boek des levens. Nou, het boek des levens is het boek waar de namen staan opgeschreven van hen die rechtvaardig staan. En de onrechtvaardigen, die staan niet in dat boek of die worden eruit geschrapt. Nou, hoe kom je in dat boek des levens? Door het geloof in de Heer Jezus Christus met heel je hart. Jezus zelf zegt het zo in Matteüs 10, vers 32. Ieder die mij zal belijden voor de mensen, die zal ik ook belijden voor mijn Vader die in de hemel is. En in Openbaring 3 vers 5 zegt hij, ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen, voor degenen die in het boek des levens staan. Als je met je mond de Heer Jezus belijdt, ten overstaan van mensen, en daarin ook volhardt en overwint, en je gelooft met je hart dat God hem uit de doden heeft opgewekt, dan zult u zalig worden. Veel mensen zeggen, ik geloof in God met mijn hart. Als het goed is, geloof je dan ook in God met je mond. Onder wat voor druk dan ook. Ten tweede dus, hoe blijf je in dat boek? door te overwinnen tot het einde. Kijk, het werkende geloof in Jezus Christus is dus niet alleen een eenmalige gebeurtenis, maar ook een volharding in het geloof, ondanks verleiding, tegenstand en vervolging. Nou, wat is nou de basis voor dat oordeel? Kijk, ik heb verteld, je wordt geoordeeld op basis van je werken. Maar hoe ziet het er nou precies uit? De Bijbel is best wel duidelijk over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. In Romeinen 6, vers 23 zegt de Bijbel: het loon van de zonde is de dood. Nou, wat betekent dit? Het gevolg van zonde doen is dat je sterft. Ik heb het al uitgelegd, er is een eerste dood, dat is je natuurlijke dood. En er is een tweede dood, dat is de eeuwige dood. In Jacobus 2, vers 10 kan je lezen dat als je op één punt van de wet struikelt, bent u schuldig aan alle geboden. Eén zonde maakt de mens zondig. En wat zegt Romeinen 6 of Romeinen 4? Door de zonde van één mens is de dood in de wereld gekomen. Eén zonde heeft de mens in gebrokenheid gebracht. Maar er was ook één mens, en dat was Jezus Christus. En daardoor is de zaligheid beschikbaar gekomen. Eén onrechtvaardige daad maakt een mens per definitie onrechtvaardig en niet waardig voor de eeuwigheid. Romeinen 6, vers 23 zegt het zo: alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Ieder mens, wie je ook bent, hoe oud je ook bent, waar je vandaan komt, wat je achtergrond ook is, ieder mens doet zonde en is zondig. En is op basis daarvan, als je op één punt struikelt, ben je al onrechtvaardig. Op basis daarvan is een mens per definitie, ik zeg maar even zo tussen aanhalingstekens, per definitie gedoemd. En dat is simpelweg omdat een mens leeft in zonde en zonde geworden is. En op basis daarvan ook geen heerlijkheid kan doorbrengen bij God de Vader. Dus als je op basis van de werken uit dat logboek, om het maar even zo te zeggen, als je op basis daarvan geoordeeld zou worden, dan zou je per definitie al als een onrechtvaardige worden verklaard. En dat is waarom het boek des levens ook zo verschrikkelijk bijzonder in beeld komt in heel Openbaringen 20. Het is namelijk Jezus zelf die onze advocaat is. Hij is onze pleiter. De Bijbel zegt zo: wij hebben een voorspraak bij de Vader vanwege de hoge priester Jezus Christus. Wij hebben een man die zal onze naam belijden tegenover de Vader en tegenover de engelen, omdat wij geloven in hem. In Colossenzen 2, vers 14 zegt Paulus het zo: dat het handschrift dat tegen ons getuigde, het logboek, de aanklacht waarin alles stond wat je fout hebt gedaan, wat tegen jou getuigt, wat eigenlijk zegt, Piet of Jan of Henk of Anne of Fleur of wie ook bent dat je dit luistert. Jij bent per definitie onrechtvaardig vanwege al deze verkeerde werken die je hebt gedaan. Maar Colossenzen 2, vers 14 zegt dat dat handschrift, die aanklacht, dat logboek wat tegen ons getuigde, dat hij dit heeft uitgewist. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, maar hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Jezus Christus nam de zonde van de hele wereld op zich. Jezus Christus droeg de zonde en de straf voor de zonde voor ieder mens. Dus letterlijk, God zij dank voor Jezus Christus die onze naam zal belijden voor de troon van God en voor zijn engelen. Alle onrechtvaardige werken die een mens heeft gedaan zijn uitgewist door Jezus en met hem aan het kruis genageld. Nou, door het geloof in Jezus en de belijdenis maken we aanspraak op die vergeving van zonde en aanspraak op die rechtvaardigheid. Kijk, het werk van Jezus Christus zegt niet dat deze zonden niet gedaan zijn, maar dat ze zijn uitgewist door het kruis van Jezus, door zijn werk aan het kruis. Hij ging dood, zodat de mens kan leven. En uiteindelijk zal God ook zeggen, weet je, oh, je zonden zijn vergeven, ik doe ze verder weg van het oosten dan van het westen. Nou, de aarde is rond en niet vierkant, zoals sommigen van ons denken. De aarde is rond. En als God zegt verder weg van het oosten dan van het westen, dan betekent dat oneindig ver weg. Zo ver weg doet hij jouw zonde. En hij verklaart jou rechtvaardig in Jezus Christus door zijn bloed. De boeken, die logboeken, kunnen volstaan met onrechtvaardige daden. Met alles wat je allemaal verkeerd hebt gedaan, waardoor je nooit vanuit jezelf aanspraak zou kunnen maken op het eeuwige leven. Maar het boek des levens, dat heeft het laatste woord. En het is een boek des levens met een hoofdletter L. Jezus zelf zegt over zichzelf: ik ben de opstanding en het leven. Geloof in mij en je zult eeuwig leven. Hoe groot je zonden ook waren, Jezus Christus heeft het laatste woord. En ik wil je uitnodigen, als jij dit voor het eerst hoort, als jij nu op dit moment weet bij jezelf: ik ben onrechtvaardig, ik ben zondig. Op basis van alleen mijzelf zou ik absoluut niet in het boek des levens staan en zou ik per definitie onrechtvaardig verklaard worden. Ik heb goed nieuws voor je. Lieve vriend of lieve vriendin, God houdt van jou. Hij heeft een plan met je leven. Hij heeft je geweven in de moederschoot. Hij is rondom jou, hij is achter jou, hij is voor jou en hij trekt op dit moment met zijn koorden van liefde aan jou. En misschien voel je dat wel van binnen, dat het als het ware als een touw is wat jou trekt van binnenuit. Geloof mij, lieve vriend, dit is de Heilige Geest, dit is God zelf die jou aan het overtuigen is. Als jij met je hart gelooft en met je mond belijdt dat Jezus Christus uit de dood is opgewekt door de Heere God, dan zal je zalig worden. Als je daar aanspraak op wil maken, zeg dan op dit moment: ik geloof in Jezus. Halleluja. Kijk op www.rebuilds.nu/Jezus volgen voor meer informatie. Zo belangrijk. Dit is een kwestie van leven en dood. Laat je leven tellen voor de eeuwigheid. Laat het vandaag niet hierbij blijven. Ga naar www.rebuilders.nu/Jezus volgen. We willen je helpen met onderwijs, podcastseries, leesplannen, kerken die bij jou in de buurt zijn. Je kan contact met ons opnemen. Ik hoor het graag. Dan uiteindelijk, in vers 14, kan je lezen: na dat eeuwige oordeel dat de dood en het rijk van de dood worden in de poel van het vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. Na het oordeel worden alle die onrechtvaardig zijn bevonden en niet in het boek des levens staan, samen met de dood en het dodenrijk, in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En die tweede dood heeft geen macht over de gelovigen. Voor hen is de eeuwigheid het nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Nou, die poel van vuur, en dit is denk ik wel even belangrijk, ook al vind ik het niet zo leuk om te benoemen, die poel van vuur is voor eeuwig. Openbaring 3 vers 10 noemt de poel van vuur voor eeuwig. Jezus bij zijn eindtijdpreek in Matthäus 25 noemt de straf voor onrechtvaardigen in vers 46 ook voor eeuwig. En ik heb nog een lijst met andere bijbelteksten die de straf, die de eeuwige straf of het vuur voor eeuwig noemen. En dat zijn Daniel 12 vers 2, Matthäus 18 vers 8, Matthäus 25 vers 41 en dus 46, Judas 1 vers 7 en Openbaringen 14 vers 10. Lieve vriend of vriendin, hemel en hel zijn voor eeuwig. Ik weet niet hoe de hel eruit ziet, maar als de plek is waar God niet is, dan wil ik er absoluut niet zijn. Ik wil je uitnodigen om vandaag de keuze te maken voor Jezus, om hem te volgen, hem te dienen, je oude leven achter je te laten, te breken met alles dat wat je tegenhoudt. En terwijl je je omdraait, wegdraait van al die dingen, draai je toe naar Jezus Christus. En daar draait het om dat je hem volgt, dat je met heel je hart gelooft dat hij jouw zonde heeft gedragen, dat God hem uit de doden heeft opgewekt. En dan zul je zalig worden. Halleluja. Prijs de Heer.
Ik hoop dat je geïnspireerd en aangespoord bent om een bevlogen leven te leiden. Rebuild heeft het verlangen dat Gods Koninkrijk zichtbaar en tastbaar wordt in elk facet van het leven. In jouw leven. En niet alleen in dat van jou, maar ook in dat van je buren, je familie, je vrienden en je collega's. Wil je meebouwen met Rebuild en ben je benieuwd hoe je dit kunt doen? Kijk dan op www.rebuilders.nu/meebouwen. Ik wens je nog een hele fijne dag.